Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u allen hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de Gereformeerde Zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel en voor de heer Dries van de Belt, Aalsmeerstraat 5 en Tony Buis uit Ebbehof in verpleeghuis Vrijthof in Tiel. We herinneren u aan de volgende activiteiten van deze week. Morgenavond is de cursus Gelovenderwijs. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. En 's avonds Bijbelkring. Donderdag is er een gemeenteavond waarin u wordt geïnformeerd over de renovatieplannen van ons kerkgebouw. En waarin de begroting van 2013 wordt toegelicht. Tegelijkertijd maak ik een opmerking in verband met het overlijden van de heer Van Os en mogelijk een condoleanceavond, wordt u vanavond nader geïnformeerd of de gemeenteavond wel of niet doorgaat. Tevens zullen wij dat ook publiceren vanaf maandag op onze website. Zaterdag wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. De dankdagcollecte voor de kerk bracht €2.443 op. Voor fotum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Ik noemde het tiende vers van Psalm 147. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteravond op de leeftijd van 77 jaar in het ziekenhuis in Tiel is overleden de heer Meinekes Nelis van Os, gewoondhebbend Waalwandijk 93. Verdere gegevens rondom condoleren en begraven en rouwdienst ontbreken ons nog, maar we willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. En mede in verband daarmee willen wij ook zingen, en wel van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Vers 19 van Psalm 89. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 44 en dan van de verse 1 en 2. O God, wij mochten met ons oren wel eer van onze vaderen horen wat werk gij in hun dagen wrocht. Hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht heeft hun die voorspoed toegebracht. 1 en 2 van Psalm 44. Van Psalm 72 zingen we de versen 9 en 11 na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De versen 9 en 11 van Psalm 72 na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen in een hoofdsom toen hij sprak: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u in gebed. We hebben onze handen gevouwen en de ogen gesloten. En hier vanuit dit kerkgebouw en thuis vanuit de huiskamer naderen we voor uw aangezicht. U hebt ons dat zelf geboden, om u aan te lopen als een waterstroom, om u te zoeken en te vinden, die geen verstoppertje voor ons speelt, maar die zich laat kennen. Eigenlijk best wel een wonder dat u dat telkens weer geeft en ons opdraagt. Want als wij zien op onszelf, en als we in de spiegel gekeken hebben van uw heilige wet, dan zijn we mensen die aan alle kanten uw wet met voeten hebben getreden. We gingen al zo gemakkelijk onze eigen gang. We wandelden al zo gemakkelijk onze eigen wegen en onze platgetreden paadjes. En dat niet alleen zonder dat we er erg in hadden, maar ook opzettelijk en moedwillig. En dat we dan toch weer hier voor uw aangezicht mogen verschijnen. Dat u niet doet en gedaan hebt nadat wij met u zo vaak en zo gemakkelijk doen en gedaan hebben. U blijft trouw. Uw genade is groot. En daarom ook te roemen. En laat ons daarom dan ook dankbaar zijn. U biddend om vergeving voor al ons overtreden. Al onze onverdienstelijkheden. Heere, zie ons aan, niet in onszelf. In wat wij gedacht, gezegd, gedaan of juist nagelaten hebben. We bidden het u in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. In zijn naam alleen hebben we ons bestaan te danken. Voor nu en in de toekomst en in de eeuwigheid zelfs. Door het geloof in hem. Zo lief hebt u de wereld gehad. En die spreidt u nog steeds ten toon. Laat ons zo ook vanmorgen weer samen mogen zijn rondom die open Bijbel. En vanavond opnieuw. U geeft het ons, u gunt het ons. U laat niet na om trouw te zijn. En daar moeten wij het van hebben. Daar mogen wij het van nemen. Wat bent u goed. Heere God, geef ons oren die horen. En een mond om te spreken. En een mond om te zingen. Tot eer van u. Vingers om het orgel te bespelen. En dat zo alles meejubelt tot meerdere glorie van u, onze God, die leeft in alle eeuwigheid. Zegen zo alles wat uw zegen wacht. En dat zijn wij hier in de kerk, kinderen op de zondagsschool en op de oppas, op kindernevendienst en hun leiding. En geef dat de dingen van uw woord ook aan hen mogen worden doorvertaald en doorverteld. Opdat ze op de hoogte blijven, op de hoogte komen van uw heil. En dat we zo ook elkaar dingen mogen doorgeven die van belang zijn voor leven met u. Wil ons horen, o God, niet om iets in ons of omdat wij het waard zouden zijn, maar uit genade bidden we het in de naam van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel, Genesis 47, de laatste regel, vers 31b, en daaraan aansluitend Genesis 48. Genesis 47, vanaf het slot van vers 31, en vervolgens Genesis 48. En in Genesis 47 vanaf vers 31b lezen we: toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed. Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei: zie, uw vader is ziek. Toen nam hij zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, met zich mee. Men vertelde aan Jacob: zie, uw zoon Jozef komt naar u toe. Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op het bed zitten. Daarna zei Jacob tegen Jozef: God, de Almachtige is aan mij verschenen in Lus, in het land Kanaan, en hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken en u tot een menigte van volken maken. En ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Nu dan, jouw twee zonen, die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Ephraim en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. Maar je nakomelingen die je na hen zult verwekken, zullen van jou zijn. Bij het ontvangen van hun erfelijk bezit zullen ze onder de naam van hun broers gerekend worden. Wat mij betreft, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel onderweg in het land Kanaan onder mijn ogen gestorven, terwijl het nog maar een kleine afstand was om bij Efrat te komen. Ik heb haar daar begraven, langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. Toen zag Israël de zonen van Jozef en zei, wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader, dat zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. En hij zei, breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen. De ogen van Israël waren echter zwak van ouderdom, hij kon niet goed meer zien. Hij liet hen dichter bij zich komen, toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tegen Jozef, ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien, maar zie, God heeft me zelfs je nageslacht laten zien. Toen liet Jozef hen bij Jacob's knieën weggaan en boog zich met zijn gezicht ter aarde. Daarna nam Jozef hun beide, Ephraim aan zijn rechterhand, voor Israël was dat links, en Manasse aan zijn linkerhand, voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem komen. Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac genoemd zal blijven. En zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Ephraim naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Ephraim en Manasse. Zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. Toen zei Israël tegen Jozef, zie, ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En ik geef jou één deel meer dan je broers, een bergrug, die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan stil bij ogenschijnlijk een foutje vanmorgen. En dat lezen we in vers 14, het midden, waar stond dat Jacob of Israël kruiste zijn handen. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we zingen van Psalm 16. En daarvan de versen 3 en 4... Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van psalm 16. Wat wij vanmorgen voor ons hebben, is best wel een bijzonder hoofdstuk. Het beschrijft ons een ontroerend moment uit het leven van Jozef bij zijn vader Jacob. De man is 147 jaar oud en hij is bedlegerig geworden. Daarom lazen we ook dat gedeelte van het laatste vers uit hoofdstuk 47. Israël boog zich neer aan het hoofdeinde van zijn bed. Dat lees je niet zo in onze vertaling, maar in feite geeft dat aan dat Jacob zich voor God neerbuigt in aanbidding en in ootmoed. Hij maakt zich klein voor die grote, voor die heilige, voor die heerlijke God. En dat tekent de verhoudingen. We hopen daar in de toekomst nog eens verder bij stil te staan. Bij hoe zie je God? Want dat is niet je buurman, eerbiedig bedoeld. Die grote, hoge, heilige, heerlijke God. Aanbidding in ootmoed, kleinheid, gebogen voor God. Je zou kunnen zeggen, dat is de beste gymnastiek die er bestaat. Je buigen voor God. Jacob die voelt zijn levenseinde naderen. Einde van een lang leven. Vol van licht en donker. Vol van ellende en jubel. Nederlaag, overwinning. Vol van geloof in God. En van eigen slimheid. En vul het zomaar aan. Ook voor jezelf. Je eigen leventje. Met God. Zonder God. En dan komt er in 48 een tweede mededeling over Jacob zijn bed. Heb je het gezien? Tegen Jozef is er gezegd van, joh, je vader is ziek. Nou, daar onderneemt Jozef dan actie op. En tegen Jacob wordt er gezegd, Jozef komt eraan. En dan raapt Jacob alle moed en krachten bij elkaar om maar enigszins rechtop in zijn bed te kunnen gaan zitten. Want dit wilde hij bewust meemaken. Bij zijn volle bewustzijn. Jacob die kijkt aan het eind van zijn leven echt niet als een moe mensenkind naar een dag die wegsterft. En laat dan de ogen van deze man die leefde bij de belofte van zijn God. Hoewel ze blind zijn bijna. Hij blijft naar de toekomst kijken. En hij blijft die toekomst ook zien. De toekomst die vol is van de heerlijkheid van God. En dat moeten zijn kinderen en ook zijn kleinkinderen weten. Dat zullen ze weten ook. Hun oude vader, hun oude opa wil hen dat nog meegeven. Voor zijn dood wil hij hen nog zegenen. Geweldig, hè? Vind je niet? Want dan heb je ook inderdaad iets door te geven, iets mee te delen. En dan weet je ook waarvoor je hebt mogen dienen. Heel letterlijk, dienen. Met het oog op de volgende generatie geef je wat door. Misschien wel vanuit het vorige geslacht aan het volgende geslacht. Iets wat waarde heeft, wat inhoud heeft. Nee, je geeft toch geen lege doos met een prachtige strik erom door aan je kinderen. Dan hou je jezelf en dan hou je ook die ander alleen maar voor de gek. Maar wat houdt dat nou in dat Jacob zijn kinderen gaat zegenen? Wij, ouderen en jongeren, wij zijn dat misschien wel wat kwijtgeraakt. Levend onder dat, zeg maar gerust, koude ledlicht van deze eeuw, hebben we zo heel weinig feeling voor dat geheimenis. Voor dat intieme en intense leven met God en vanuit God. En om dat dan ook door te geven. Het leven, we maken het bijna zelf. Bijna. Naar ons goed dunken. De mens van vandaag de dag is zichzelf genoeg, zo lijkt het wel. Die leeft naar eigen inzicht. naar eigen ingeving en ervaring. En hij leeft op en voor eigen verantwoordelijkheid. Met het volste recht op zelfbeschikking. En daar heeft een ander zich niet mee te bemoeien. Wat het vreemde is. Als aan de ene kant in Genesis 48 wordt gemeld dat Jacob bijna blind is. Moet je aan de andere kant stellen dat hij haarscherp ziet. Als het gaat om de dingen van God. Daar is hij niet blind voor. En verblind voor. Dan kan in de aftakeling van je leven je van alles worden afgenomen. En dat weet je. Hè, je kracht en je zicht en je gezondheid, je vitaliteit, je gehoor. En op den duur helpt geen potje en geen crème daar meer aan. Maar dat ene nodige, dat houdt Jacob over. Wat voorbeeldig. Maar hij reageert en redeneert niet in de zin van zo, nou heb ik het en daar hebben anderen verder niks mee te maken. Nee, ook naar zijn kinderen, naar die kleinkinderen toe. En zij zijn het hier toch maar die Jacob heel bewust erbij wil betrekken. Door die zegen. Een vreemde zegen. We hebben het gelezen in vers 14 met gekruiste handen. We weten inmiddels, gehoord hebben de preek van vorige week zondagavond en ook afgelopen woensdag op de dankdagavond, wat zegen is. Dat is maar niet een mededeling. Dat is maar niet een vroom geprevel wat de dominee aan het eind van de kerkdienst meegeeft voordat we op de koffie aangaan. Maar in feite deelt God zichzelf dan mee. Een zegen, dat is een werkelijkheid die werkt. En ook doorwerkt. Elke kerkdienst word ik gezegend. En daarom alleen al wil ik er geen één missen. Nee toch? Maar voordat Jacob zijn eigen zonen zegent, gaan de zonen van Jozef aan die andere ooms vooraf. En Jacob die beschouwt hen als de zijne. Hij adopteert hen, zou je haast zeggen, vandaag de dag. En die geschiedenis rondom die zegen van die twee jongens, Ephraim en Manasse, die ontrolt zich dan heel bijzonder. Als Jozef bij het bed van zijn vader Jacob komt, dan herinnert vader Jacob zijn zoon Jozef aan de ontmoeting die hij met God heeft gehad bij Luz. Dat is Bethel. Dat klinkt ons bekender in de oren. Waar Jacob, gevlucht voor zijn broer Esau, slaapt en zijn hoofd te rusten legt op een steen. Bethel. Met die droom van die engelen die op en neer gaan. Met die Jacobsladder, zo zijn wij dat gaan noemen. Tussen hemel en aarde. Bethel. Een indrukwekkende plek, een aangrijpend ogenblik tussen God en Jacob op de vlucht. En daar heeft God Jacob gezegend. En dat wil Jacob nou graag ook even kwijt en doorgeven aan zijn jongens, aan zijn kleinzoons. Want hij ligt op bed daar in Egypte, maar God heeft hem zijn zegen beloofd. Ik zal je vruchtbaar maken. Ik zal je veel nakomelingen geven. Ik zal een groot aantal volken uit je laten voortkomen. En dit land zal ik je nakomelingen voor altijd in bezit geven. Wat een belofte. Het zal je gezegd zijn. Daar bij Bethel. Zo gezegd. Zo gezegend. Bethel. Huis van God betekent dat. Ja, het zal je beloofd zijn in het huis van God. Bij je doop bijvoorbeeld, niet minder. Waar God met jou, met u, met mij begon. Hij, met jou, met u, met mij, niet omgekeerd. Kom nou. Wat deed je ermee? En wat gaf je ervan door? Wat deelde je mee aan elk ander? Dat Jacob bijna blind was, dat blijkt ook wel. En het is even een heel triest moment daar in Genesis 48... als die vraagt van wie heb je eigenlijk bij je? Hij herkende niet eens die twee jongens van Jozef. Zijn eigen kleinkinderen, Manasse en Ephraim. Hij kon ze niet zien, had geen idee hoe ze eruit zagen. En toch heeft Jacob hen hoog. Hij zet hen nota bene op één lijn met zijn eigen kinderen. Met Ruben en Simeon, de eerste twee die hij zelf mocht ontvangen. Of beter nog, hij zet hen, die kleinzoons van hem, voor zijn eigen kinderen uit. Wonderlijk. Hij adopteert hen en zet hen op de eerste plaats. De laatstgeborenen worden beschouwd als de eerstgeborenen. En dat betekent nogal wat in het oosten. Dan krijg je het grootste deel van de erfenis. Een dubbel deel. Dat is mooi. In Genesis 46, daar staan al die namen opgesomd van de kinderen en de kleinkinderen van Jacob. 70 in getal, die de verre reis vanuit het Kanaan naar Egypte maken. We hebben dat destijds overgeslagen om ze alle 70 op een rijtje te lezen. Maar als laatste twee, helemaal achteraan, worden daar dan ook de kinderen van Jozef genoemd. Manasse en Ephraim, die dan weliswaar in Egypte geboren zijn. Hier worden ze van beneden naar boven getild. Niet als laatste, maar als de beste behandeld en beschouwd. Tegelijkertijd, hè, zeg ik, is dit toch best gevaarlijk wat Jacob hier doet. Want als er iemand geweest is in de Bijbel die ervaring had met blind zijn, gezegend worden en een eerstgeboorterecht, dan is dat Jacob zelf geweest. Je kent toch die geschiedenis? Hoe die Esau het eerstgeboorterecht aftroggelde voor een kom linzensoep. En dat hij zijn armen bekleed had met geitenvelletjes, zodat zijn blinde vader Isaac kon voelen van ja, je lijkt er inderdaad wel op die harige Esau. En wat nu? Gaat de geschiedenis zich herhalen? Gaat dit nu weer gebeuren? Hoe moeten we dat zien? Die ontmoeting van Jacob met zijn kleinzoons, dat is voor hem een vreugde, een feest op dat sterfbed. En hij zegt het zelf, ik had het niet gedacht, Jozef, dat ik A, jou nog zou zien, bij leven en welzijn, en B, dat ik mijn kleinkinderen nog zou zien, mijn nageslacht. Ja. En dan zet Jozef die twee kinderen van hem, die kleinkinderen van Jacob, zo neer dat vader Jacob hen kan zegenen in de goede volgorde, in de goede verhouding. Ephraim rechts, Manasse links. Zo, dat is goed geregeld. Denkt Jozef. En hoe Jozef hier dan ook de hand in heeft. Toch neemt vader Jacob zijn kleinzoons op een andere manier onder handen. Hij kruist zijn handen om hen te zegenen. En hoe Jozef ook probeert om de regie in handen te nemen en te houden. Door zelfs nog die hand van zijn vader te verleggen van zo hoort het en zo moet het en niet zo. Gebeurt het toch gekruist. Jacob zegt dat ook, ik weet het wel, mijn zoon, ik weet het. Met andere woorden, Jacob doet hier geen foutje, hij maakt hier geen fout, maar is doelbewust bezig met op die vreemde manier de handen op zijn kleinzoons te leggen. Hij kruist zijn handen. Hoewel Manasse de eerstgeborene was. Het is hier trouwens voor het eerst in de Bijbel dat je daarvan leest. Hè? Over zegenen lees je al veel vaker en veel eerder. Maar dat dat gebeurt met het opleggen van de handen, dat lees je hier voor het eerst. En dat het dan nog gelijk fout gaat ook. Ja. Blijkbaar moest het nu even zo. Gelet op de woorden die Jacob daarbij spreekt. De jongste broer zal meer aanzien krijgen dan de oudste. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Ook dat zijn bekende klanken. Na Abraham, na Isaac, na Jacob, dan zijn eigenlijk de aartsvaders op. En toch wordt die belofte die destijds al aan Abraham gedaan is, doorgegeven. Verder gezegd. En Jacobs kruiselingsverrichte zegen met handoplegging is geen vergissing. Je zou kunnen zeggen, Jacobs handen voeren hier Gods bedoeling uit. Moet je niet zeggen dat Gods heerlijke handelen hier achter die gekruiste handen zitten? Hoe vaak, en kom je telkens tegen in de Bijbel hoor, hoe vaak heeft God zo tegen alle gewoontes in, tegen alle verwachtingen in, gehandeld op zo'n manier. Anders dan dat wij dachten, hoopten, meenden. En dat het zo ging in plaats van zo. Zo gaat God zijn goddelijke gang. Daarin is hij zichzelf. Soeverein, heerlijk, heilig, tegen onze regels in, tegen onze verwachtingen in, tegen onze hoop in. En dat gaat ook door hoor in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament. In het Koninkrijk van God, daar is de kleinste, is groot. Je moet worden als een kind, groten, klein worden. Worden als een kind. En vaak zijn zulke handelingen onbegrijpelijk en pijnlijk, want ze druisen tegen ons gevoel en onze gedachten in. En je bent het eigenlijk niet met God eens dan. En je zou willen zeggen met Jozef, zo niet mijn vader, zo niet. En dan heb je misschien wel het menselijk gelijk aan je kant. Maar God zegt, ik weet het, mijn kind. Ik weet het. En daar gaat het om dat je hem zijn goddelijke gang laat gaan. Hem die zijn handen bestuurt met wijsheid. Die weet wat hij doet. Zijn in zijn koninkrijk niet de laatste, de eerste? Zijn in zijn koninkrijk niet de zwakken juist de sterke? Zalig de armen van geest. En ik maar roepen. Niet zo, mijn vader. Niet zo. O God, leg uw handen op de hoofden van onze kinderen en zegen hen groot en klein. En laat ons hen niet verhinderen of u tegenstaan of u voor de voeten lopen. Het zou soms zomaar kunnen. God geeft geen verklaring. Hij legt zijn handen zo vaak kruiselings over ons leven. En hij doet dat met wijsheid. Maar wat een moeite hebben wij om dat te aanvaarden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de dichter van Psalm 73, Asaf. Die Al die voorspoed van de goddelozen, daar irriteert hij zich mateloos aan. En hij pijnigt zich elke dag weer opnieuw af. Hoe kan dit toch? En elke nacht, als hij er wakker van ligt, vraagt hij het zich af. Dit bestaat toch niet? Is dit nou Gods bedoeling? Is dit nou Gods wijsheid? Ja, ik regeer zo graag met God mee. En ik oordeel zo graag over anderen. En soms lijkt het wel alsof wij voor de Heere God alvast een voorselectie hebben gemaakt. Wij regelen het wel even. En wilt u dan even tekenen? Nog even uw handtekening eronder? God stoort zich daar niet aan. Hij weet waarom deze grote zegen doorgegeven wordt kruislinks. En dat Jacob moet zeggen, ik weet het, Jozef. Ik weet het, jongen. En dat niet zo, mijn vader, niet zo, ho, fout. Nee, ik weet het. God zit daarachter. Zijn wegen zijn hoger dan de mijne. Zijn gedachten groter en hoger dan de onze. Hij is vader. Hou je er erg in? Hij is vader die ons in Christus genadig aanziet. Vader, de kroon van zijn heerlijke namen. Is het niet heerlijk, hè? Terugkijkend, ook op je eigen leven. Dat je juist ook daarvan kunt doorgeven aan anderen toe. Of dat nou je kinderen zijn, of je omgeving, of je familie, of je bekenden. Dat je door kunt geven van, het is zo vaak naar mijn inzicht verkeerd gelopen en verkeerd gedaan. Maar achterom ziende mag ik roemen en juichen. Laat het je omgeving maar weten wie God voor je is. Ook al begreep ik hem niet altijd. Soms dan vraag het je wel eens af, hè. Wat geven wij nou eigenlijk mee? Wat delen wij nou eigenlijk mee aan de komende generatie? Soms denk je dat is alleen maar één steeds groter wordende afvalberg, vuilnishoop. Of geef je aan hen mee het gaan met God door dik en dun, door begrip en onbegrip heen. Kijk, Jacob, die is er bijna geweest. Hij is bijna verleden tijd. Maar hij kijkt boven heel dat rijke en arme Egypte uit. Ik denk dat wij dat ook maar moeten doen. Wij proberen vaak aan onze kinderen een digitaal paradijs mee te geven. En denken dat ze dan gelukkig zijn met hun Nintendo. En noem ze allemaal maar op. Is dat alles wat je meegeeft? En wat je achterlaat? En wat je uitdeelt? Welke plaats heeft God erin? Zijn goedheid, zijn genade, zijn trouw. Daar kunnen ze mee verder, hoor. Niet met het digitale paradijs, echt niet. Zijn en hun toekomst mogen ze samen tegemoet gaan. Wat er ook gebeurt. En hoe blind mensen ook mogen zijn door deze wereld. Des te scherper is het zaak om zicht te hebben en te houden op de zaken, het koninkrijk van God. En dat is geen digitaal paradijs. En dan zul je het merken dat Gods bedoelingen, al zo vaak, onze bedoelingen, onze opvattingen doorkruisen. Jozef die had scherp in de gaten hoe hij de Egyptische wereld moest leiden en besturen en uit een economische crisis moest boven water halen. En op velerlei manier lijkt het wel alsof Jozef inderdaad overal zomaar de vinger achter heeft. O Jozef, overal de vinger achter? Nee. Mag ik even met je verder kijken naar het Nieuwe Testament? En zeg dan zelf, wat voor een zegen stroomt ons tegemoet? vanaf het kruis van Jezus Christus. Dat is zo krom als wat, hè? Een vader die zijn eigen kind, Jezus Christus, opoffert. En daar waar de gekruiste handen van Jezus Christus hopeloos, hulpeloos, geslagen aan een hout, geen kant uit kunnen, maar ondertussen zo zegenrijk zijn. Want het echte werk waarvoor Jezus op aarde kwam, is daarmee en daarin en daardoor wel volbracht, hoor. Op zo'n manier die ik nooit had gedacht, nooit zou hebben voorgeschreven. Op die manier van zo lief had God de wereld, deze wereld. Zo zijn niet onze manieren, zo is Gods manier van doen. In zijn genade, in zijn trouw. Door de geslachten, door de eeuwen heen. Nou, heb je dan wat door te geven of niet? Heb je dan wat voor te leven of niet? Want als kind van God, dan ben je toch ook erfgenaam? Daar hoef je niks voor te doen. God verdeelt de erfenis. En in ieder geval is het zo dat jouw portie zo onvoorstelbaar veel is, dat je God daar nu elke dag van je leven al voor kunt danken. En daar mag je in voorgaan. En daar mag je in doorgaan. Door het geloof alleen. Dit is dus hier wat hier plaatsvindt in Genesis 48 vers 14. Geen slimmigheidje van Jacob. Want slim kon die wezen, hoor. Slim kon die zijn. Geen slimmigheidje met betrekking tot het eerstgeboorterecht. Maar het is hier een gehoorzaam zijn aan God. Efraïm de jongste gaat voor Manasse de oudste. En Jacob doet dit in afhankelijkheid van zijn God. Dat heeft hij blijkbaar geleerd. Hij is blijkbaar ook, en ik wens dat niemand toe, hoor, maar hij is blijkbaar ook niet voor niks mank geworden. En dat heeft hem er waarschijnlijk ook telkens weer aan herinnerd, hoe afhankelijk hij is van God met wie hij geworsteld heeft. Ach, ik zou zo graag de Heere God een handje willen helpen, hè, om het alles naar mijn zin te maken. En dan denk ik wel eens van, als ik het nou zus doe voor de Heere God, en ik doe het zo en ik regel dat wel even, dan zal die me wel zegenen. Maar zo werkt het niet en zo werkt hij niet. Want als de Heere God Efraïm in plaats van Manasse de grootste zegen geeft, dan is dat niet omdat ze een van beide of beide ook maar iets hebben of iets zijn, waarom? Maar dan is het omdat God het zo wil. En daarbij mogen we dan zeker ook niet vergeten dat hij ons lief heeft en ons echt wil zegenen. Kijk maar naar zijn zoon, Jezus Christus, die hij overgaf. In hem zijn we gezegend. En hoe? En dat mag verder. Maar zodra we denken dat het eigenlijk wel voor de hand ligt, dat de Heere God ons zegent voor een ander, meer dan een ander, nee, dan ben ik op de verkeerde weg. Want dat Efraïm voor Manasse de grootste zegen ontving, dat haalt een streep door ons denken. Dat haalt een streep door mijn gedachten van, ik zal wel een streepje voor hebben. Mijn houding mag er een zijn van ootmoed. Dat is me afhankelijk weten van zijn genade, een leven van zijn gegeven, onder zijn handen, gekruist. Maar het komt goed. En dat in Jezus' naam alleen. Geloof die genade. Geloof die ene naam. En hou je maar vast aan die handen, uitgestrekt over je bestaan. Dag in, dag uit. Amen. We gaan zingen van Psalm 25, de versen 3 en 6. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. 3 en 6 van Psalm 25. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw zegen in Jezus Christus, gehangen aan het kruis, met gekruiste handen vastgespijkerd aan het hout. Wie doet nou zoiets? U hebt het gedaan. Opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Wat een wonderlijke opoffering, dat u er zo alles aan hebt gegeven voor mensen die niets nutten zijn. En steeds weer het alles bederven aan alle kanten. Wat is uw trouw groot. En dat zelfs iemand als een Jacob, die geboren werd als een hielenlichter, en ook als bedrieger door het leven is gegaan, toch zo een instrument mocht zijn om door te geven wat u hem had toevertrouwd. Geef, Heere, daarom dat uw belofte niet stoppen bij ons. Dat we niet staken met het voorleven en voorlezen en doorgeven aan een ieder die aan onze zorgen is toevertrouwd. Aan onze omgeving. Aan elk ander die we op onze levensweg tegenkomen. Dat het niet stopt bij ons en dat wij staken. Maar vanwege die overweldigende genade van u en de trouw van u daar ook mee voortgaan. En doorgaan. En het etaleren in de etalage van ons leven. En het uitkramen tot eer van u. We bidden u, Heere God, of u zo wilt werken door uw woord en geest. Dat we niet stilzitten, maar stilstaand bij u verder gaan. In deze wereld die ook zo gemakkelijk geregeerd wordt door van alles en nog wat dat vluchtig en tijdelijk is. Maar wilt u zijn die God, die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. Aan wie we ons mogen vastklampen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Die het al licht gemaakt hebt in uw Zoon. Omdat we levend in dat licht nooit meer in de duisternis ons zouden begeven. Heere God, we bidden u voor de familie van Os. Die gisteren werd geconfronteerd met het overlijden van hun man en vader en opa. Wilt u zijn die God die troost en bemoedigt. Bij wie we ook mogen putten, te midden van onze tranen, het levende water, geschonken in Jezus Christus. En geef dat we in dat licht ook verder kunnen. Wil hen nabij zijn, ook het verdere van de week en het verdere van hun leven. Ook als er moeilijke dagen komen, van definitief afscheid nemen en begraven. Maar laat ook dan uw woord zijn loop mogen hebben. We bidden u voor allen die ziek zijn en tobben met hun gezondheid thuis. Chronisch zieken, mensen die leven met een handicap. Gedenk in het bijzonder ook Dirk van Inge in Wolfhezen. Gedenk ook Willy de Greef in Tiel. We bidden u voor Dries van der Belt in Vrijthof, als ook voor Tony Buis, die daar ook vertoeft. Geef hen te merken dat u die God bent die draagt en ondersteunt, sterkt en met wie we bij de hoogtepunten van het leven, maar ook gaande door een dor en droog dal, verder kunnen en voortgeholpen worden. Omdat u een bron bent en aangesloten op u als bron, verdrogen we niet, maar kunnen we voort. We bidden u voor onze gaven die we mogen geven, voor het jeugdwerk, hier in de eigen gemeente, maar ook voor de opleiding van predikanten. We bidden u, Heere God, laat onze gaven zo besteed mogen worden, dat ze dienen tot opbouw van uw koninkrijk, hier ter plekke, maar ook wereldwijd. En overal elders. Gedenk het werk van zending en evangelisatie. Gedenk uw volk Israël. Laat ook daar de zegen van die gekruiste handen van Jezus Christus mogen doordringen, gezien worden. En dat zo ook de eer aan hem wordt toegebracht. We bidden u, wees het verdere van deze dag met ons. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord, onder het geklank van uw zegen. Want bent u trouw? Wil ons horen, o God, niet omdat wij het ernaar hebben gemaakt of verdiend hebben, maar juist in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij geven onze liefde gaan van u in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van Psalm 136... En wel de versen 21, 22 en 23. God die hun land dat de ogen streelt Israël heeft toegedeeld, looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is, die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Psalm 136, 21, 22 en 23. Net drie op een rijtje, vier. Wat deden jullie nou moeilijk? Zo zat je. Sorry? Waar is over verteld? Ja. En dat ging zo, hè? Handen waren gekruist. Goed opgelet. En het viel zelfs de kerkenraad op. Die zag ook van, nou, ze hebben goed opgelet. En hetzelfde gebaar heb ik ook onder de preek gemaakt. Dus jullie ouders weten dat ook allemaal. En wat is het nou goed als je het daar thuis nog even over hebt met elkaar. Jong en oud, oud en jong. Over die zegen en over de zegen van de Heere God. En wat je daarmee kunt en wat je daarmee mag. En hoe je daarmee ook verder kunt. Ik mag jullie de zegen van onze God meegeven. Op de gewone manier. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.